de podcast van Go & Tell. Er staat een nieuwe opbouwende en inspirerende spreekbeurt voor je klaar. Luister vandaag naar deel 4 van de vijfdelige serie, waarin David ons meeneemt langs prachtige principes over de economie van het Koninkrijk.
Omdat ik mensen wil bereiken met die boodschap van Jezus. En echt in de beginjaren, jongens, van onze bediening, alles gaat eruit. Alles wat inkomt. En dat is met die rijkdom te maken. En David die maakt hier een heel duidelijk punt. Zegt degene die strijden of degene die achterblijven. Alles is van de Heer. Of het in jouw zak is of mij. En laten we het daarom verdelen. Laten we daar eerlijk mee omgaan. En dat is een manier van denken. In andere woorden, hij zegt, wat je krijgt is van God. En daar ben je rentmeester over. Michiel heeft een heel mooi onderwijs over rentmeesterschap. En dat is eigenlijk dat je uitgaat van het principe dat alle goud en zilver in de wereld is van God. Het enige wat jij en ik zijn, wij zijn rentmeesters. Dus wij zijn aangesteld om te gaan met de rijkdom die God ons toevertrouwt. Ik heb mijn gedeelte, mijn verantwoordelijkheid. Wat binnenkomt in de stichting is mijn verantwoordelijkheid. Daar ben ik rentmeester over, maar ik weet het is van de Heer. En daarom ga ik er op een goede manier mee om. Maar alles wat jij ooit zult vergaren, heb je ook van God gekregen. En daar moet je ook op een goede manier mee omgaan. Er is geen verschil tussen. Dat zijn Gods principes voor ons allemaal. Het is belangrijk dat we er goed mee omgaan. 1 Samuel 30, vers 26. Terug in Siklag. Dit is zo'n mooi principe. Stuurde David een deel van de buit aan de oudsten van Juda. Zijn vrienden. Hier is voor u een geschenk uit de buit die wij op de vijanden van de Heer veroverd hebben. Luidde de boodschap. Het betrof de oudsten van Betuel. Nou ja, een heel rijtje van al die gasten. En dan staat er onderaan, en dit vind ik zo mooi. Kortom, alle plaatsen die David en zijn mannen tijdens hun omzwerving hadden aangedaan. Wauw. David had een enorme buit binnengehaald. En toen zond hij van die buit delen naar alle mensen die ooit iets voor hem betekend hadden. Dan heb je het principe van de tiende. Dan heb je het principe in het zaaien in mensen die iets voor je betekend hebben. Dat doe ik ook. Ik sta hier niet zomaar. Ik sta hier omdat de Heer me geroepen heeft. Maar ook omdat er mensen zijn geweest die hebben de moed gehad om mij een kans te geven. Die hebben tijd genomen om tegenover me te zitten aan tafel, me in de ogen te kijken. En zei, David, als ik jou was, zou ik deze dingen doen. Ze hebben geïnvesteerd in mijn leven. En weet je wat ik dan doe? Op het moment dat de Heer ons zegent, neem ik van die zegen en investeer ik in anderen terug om ze te eren. En te zeggen, dankjewel voor wat je doet voor mij. Dankjewel voor wat je gedaan hebt. Ik geef je iets terug van waar de Heer mij mee heeft gezegend. Dat is het principe wat David hier toepast. Daar ga ik zo meteen nog iets meer over zeggen. Aan het einde van zijn leven, want nu ga ik even een hele snelle spurt maken, ook omdat ik niet al te veel tijd heb. Dan gaat David, die wil de tempel van God bouwen, en kent van hij mag het niet doen. Hij heeft te veel bloed aan zijn handen. Een van de moeilijkste dingen in zijn leven is dat hij dat niet mag. Maar, zegt hij, de Heer heeft niet gezegd dat ik het niet mag voorbereiden. Dus hij vergaart zoveel als hij kan. Goud en zilver. En als je dat omrekent naar wat die man daar binnenhaalt, volgens mij is het iets van 30.000 miljoen dollar uit de schatkist van Israël. En dan gaat hij zelf ook een offer brengen. 1 Kronieken 29 vers 4. Er staat volgens mij 3.000 talenten goud en 7.000 zilver. Ik heb het omgerekend. Ik heb eens gekeken. Dat kun je op internet allemaal vinden. David gaf een offer van 867,5 miljoen dollar. De man die moest vragen om eten en drinken. Aan Nabal. Omdat hij niets had. Zou je wat voor me willen doen? Ja, er zijn er zoveel zoals jij. Wie denk je wel niet dat je bent? Die de principes van God heeft gehanteerd. Die weet alles wat ik heb en alles wat de Heer me ooit zal geven is van God. En van wat hij me geeft, geef ik weer aan anderen. En als ik zegen zie, dan zegen ik mee. En al die principes, en die hebben hem gebracht tot het punt waar hij zelf zoveel had. Dat hij zo'n enorm offer kan geven. Ik denk, is tegen het einde van zijn leven, dat hij zowat alles gaf wat hij had. En weet je wat ik mooi vind van dit offer? Want als we het hebben over 8,5 miljoen dollar, dan denk ik ineens aan de weduwe. Bij de offerbox. Weet je wat ik zo kicken vond? Jezus ging gewoon naast de offerbox zitten. Om te kijken wat ze erin gooiden. Oh, Jezus had geen moeite met geld. Hij had er ook heel veel. Hij sprak erover. Hij was er heel duidelijk over. En dan ging hij gewoon naast de offerbox zitten om te kijken wat de mensen erin deden. Hij zit er vandaag de dag nog steeds. Mijn schoonvader die zegt altijd, de Heer die weet wat je geeft, hij weet ook wat je overhoudt. Hij kent je hart. Hij ziet door al die dingen. En dan zit hij, en dan komt die weduwe, en dan geven ze die pennetjes, en dan geeft ze alles wat ze heeft. Weet je wat ik zo gaaf vind? Zij gaf evenveel als koning David. Het bedrag was anders, maar de waarde ervan was hetzelfde. Waar heeft het mee te maken? Heeft te maken met een houding. Heeft te maken met je hart. En dat begint bij het begin. Leren de principes toe te passen als je klein bent. Kijk, wat ik je nu deel, heeft niets te maken met, nou, toen ik een keer 1.000 euro kreeg, heb ik er 100 euro van apart gelegd. Nee. Je begint als je helemaal niks hebt. Hoe kan je geven van wat je niet hebt? Oh, maar daar heb je geloof voor nodig. Nou, dat is de economie van het koninkrijk. Ik was 15, 16. Ik ging naar de bijbelschool. En de bijbelschool kostte 7000 gulden. Dus ik deed wat iedereen zou moeten doen. Ging hard werken. 'S morgens vroeg in de bakkerij. 'S morgens vroeg tomaten plukken. 'S middags de bakkerij schoonmaken. 'S avonds kranten lopen. De hele zomer gedaan. Ik verdiende 2500 gulden, maar het was niet genoeg. En aan het einde van de zomer, toen zat ik in de samenkomst bij mijn gemeente, jaren geleden. En ik had net mijn contante loon ontvangen. 70 gulden. Ik had 20 gulden ergens anders voor gebruikt. Ik had nog 50 gulden. En ik dacht, ja, die 50 gulden, die gaat het verschil niet maken op die 2500 gulden, dat ik er nog 5000 nodig heb. En dan heb je, die Amerikanen zijn er zo goed in. If the money in your hand is not the harvest that you need, it must be your seed. Als het geld wat in je handen is, niet voldoende is, de oogst is waar je op wacht, dan moet het je zaad zijn. En als je die dingen vaak genoeg hoort, dan begin je eens een keer te geloven. Dus ik dacht, let's give it a try. Ik stop hem gewoon in de offerbox. En ik gooi hem in de collectemand, maar niet zonder geloof. Je kan zaaien zonder te geloven, zie je ook geen resultaat. Ik bedoel, een boer die stopt zaad in de grond om later op zoek te gaan naar zijn oogst. Dus geen boer die zaad erin stopt en de hele seizoen thuis gaat zitten. En hoopt totdat er iemand het hem kon brengen. Nee, je moet wel teruggaan om het te halen. Dus ik zei, vader, ik geef u deze 50 gulden, zodat u er meer van kan maken. Weet je wat er gebeurde? Mijn oma overleed. Dat is de moeder van mijn vader, die staat daarboven op het balkon. Hij moet zelf om lachen. Zou je afvragen, was dan het plan van de Heer? Nou, ik zal je vertellen, we zaten op de begrafenis en toen kwam mijn opa en die zei, je oma had het gewild, zegt hij. Die was zo trots op je, die die bijbelschool ging doen. Hoeveel heb je nog nodig? 5000 gulden. Hij zei, dat gaan wij voor je betalen. En zo leerde ik mijn eerste lessen. Dat wat ik aan God gaf, God er meer van kon maken. Nou, dan ga je verder. Dan moet je leren gehoorzamen. Dan is het belangrijk, dan moet je beetje bij beetje God vertrouwen. Een ander ding. De Heer die riep mij om fulltime het evangelie in te gaan. Ik zei, Heer, dat is goed. Maar ik kom uit een werkende familie. Mijn opa had 3-4 banen. En ik hou er niet van om stil te zitten. Ik hou ervan om te bewegen. Dus ik hou ook van hard te werken. Dus ik was hard aan het werken. Maar long story short, ik kon het niet meer volhouden naast mijn baan. En de dingen liepen spaak. En toen op een gegeven moment toen zei ik, Heer, volgens mij is het de tijd dat ik moet gaan. Ik zei tegen mijn baas, de chef, ik werkte in de bakkerij. Ik zeg, per 1 januari 2006 ga ik stoppen. Ik keek me aan en zei, hoe ga je dat dan doen? Ik zeg, ik heb toch geen idee. Hij zei, nou ja, succes. Ik zei, ja, is goed, bedankt. Het was oktober ergens. Ik had een boekje geschreven, help, ik ben geroepen. En ik had mijn keuze gemaakt. 2 weken later kom ik 2 jongens tegen. Het is altijd eerst kiezen, hè? En dan gaat er iets in beweging. Zo belangrijk om dat patroon te zien. Als je wacht totdat God geeft, totdat je genoeg hebt, dat werkt niet zo. Geloof is eerst doen, dan zien. Niet eerst zien, dan geloven. Geloof is eerst doen, dan zien. Dat is het principe van de Heer. Want dat laat zien dat je vertrouwen hebt. En geloof is niet alleen roepen dat je gelooft, je moet ook echt iets doen. Dus je moet een keuze maken. Je moet je baan opzeggen. Je moet stappen maken. Dus ik zet in mijn baan, ik ga stoppen. Hij zegt, hoe ga je dat doen? Ik kwam 2 jongens tegen, die zeiden, jij bent toch David? Die zeggen, klopt, je hebt een boekje geschreven. Ja, hij zegt, we hebben een vraag. Ik zeg, wat is de vraag? Hij zegt, wat doe je in de bakkerij? Ik zeg, nou, die vraag die heb ik ook. Ik zeg, daarom stop ik met werken. En toen zeiden ze tegen mij, hij zei, ja, maar hoe ga je dat dan doen? Ik zeg, ik heb nog geen flauw idee. Hij zei, wat verdien je bij die bakker? Ik zeg, nou, zoveel. Hij zei, weet je wat? Hij zei, we hebben een succesvol bedrijf. Je mag bij ons op de payroll komen. Hij zei, we gaan je elke maand de salaris geven. Hij zei, maar je hoeft nooit op te komen dagen. Wat dacht je daarvan? Ga jij maar lekker go and tellen. Nou, ik lag in mijn bed en ik kon niet slapen. Ik dacht dat ik de jackpot had gewonnen. En ik denk, wauw. Maar weet je wat dan belangrijk is? Op het moment dat je fulltime voor de Heer gaat, grote stappen maakt, gelden de principes nog steeds. Ik zie zo vaak dat mensen zeggen, ik ga de bediening in, dus ik zeg mijn support op. En dat is de kraan dichtdraaien en verwachten dat die gaat stromen. It's true, it's waar. Dus ook ik blijf zaaien vanuit mijn privé. Ik weet, de Heer die is mijn bron. En wat hij mij geeft, daar geef ik weer een tiende van weg. En daarbovenop, als de Heer me leidt, al die principes trek ik door. En het is belangrijk dat je dat realiseert. Dat Gods principes blijven werken. Zeker als je van giften leeft, moet je juist altijd weer doorgeven. En dat gaat zometeen nog een aantal stapjes verder. Maar daar ga ik je zometeen iets over zeggen. Weet je wat belangrijk is? Is dat je zaait in de richting waarin je wil gaan. Heb ik ook altijd gedaan. Wat bedoel ik daarmee? Als je een appelboom wil, moet je appels in de grond stoppen. Appelzaad. En wat mensen vaak doen, is wat ze zaaien, dat doen ze heel onbewust. Van een beetje hier en een beetje daar. Maar ze verwachten wel een hele specifieke oogst. In een bepaalde gebied willen ze doorbraken. Wat ik doe, ik zaai ontzettend veel zaad in de bediening van evangelist Reinhard Bonke. Omdat hij heeft wat ik wil hebben. Maar weet je wat daarin heeft geresulteerd? Dat ik hem vandaag de dag persoonlijk ken. Dat ik hem kan e-mailen. Dat ik naar hem toe kan gaan, dat hij de tijd voor me neemt en gaat zitten om te luisteren en me helpt. En uiteindelijk mij veel meer terug heeft gegeven als dat ik ooit had kunnen denken. Alleen vorig jaar al heeft hij me tigduizenden dollars gestuurd om me te helpen in de campagnes die Jezus wil dat ik doe. Wow. Wil je weten hoe het werkt? Geloof. Saaie zaad. Met verwachting. Er zijn verschillende mensen in mijn leven die hebben wat voor mij betekend. Tommy O'Dell heeft iets voor mij betekend. Kleinzoon van Theo Osborne. Ik partner met zijn bediening. Elke maand stuur ik hem geld. Er zijn mensen in de bediening in Nederland die we elke maand sturen. Er zijn bedieningen waar ik zegen zag. En ik keek vanaf een afstand en dacht, wauw, wat een gave bediening. En toen dacht ik bij mezelf, daar wil ik op een dag wel eens staan op het podium om mee te draaien in die zegen. Kun je twee dingen doen. Je kunt kijken naar wat ze niet goed doen. Je kunt bekritiseren. Je kunt er nog eens een keer over lachen en denken dat je het zelf allemaal heel goed kan. Maar weet je wat je ook kan doen? Word een onderdeel van de zegen en begin te zaaien. Dat heb ik gedaan. In de geest, niemand ziet dat, alleen de Heer die weet dat, maak ik een verbinding. En ik zaai in de richting van waar ik wil gaan. Twee jaar later komt zomaar ineens de uitnodiging. Zou je niet bij ons willen komen? Wil je niet een keer wat voor ons doen? En ik zat aan tafel in een bepaalde conferentie en de Heer die sprak tot mij. En zei, David, zie je het resultaat van wat je gezaaid hebt? Ik geloof daarin. Ik zaai in een andere bediening, niet omdat ik weet dat ze het nodig hebben, maar omdat ik het nodig heb. Wij Nederlanders, ik ga een aantal hele scherpe dingen zeggen. Ik wil je niet op de tenen trappen, maar hou je vast. Wij houden ervan om de superheld te zijn. Als het komt om geven. Wij willen in een gat springen. Is er een nood? Dan wil ik wel wat doen. Maar als er geen nood is, ja. Wat moet dan een geven? Je moet zaaien omdat God het tegen je zegt dat je moet zaaien. En je moet zaaien waar God zegt dat je moet zaaien. Dat is de houding. En het gaat niet altijd om de nood. Tuurlijk mag je een keer de nood zijn, maar het voelt goed om iets te betekenen wat iemand anders nooit had kunnen doen. Maar dat heeft allemaal met je eigen ik te maken. Uh-oh. Maar snap je wat ik bedoel te zeggen? Het is oké om een ander te helpen. Het is oké om een nood te vullen. Het is oké om een gat te vullen. Maar het principe van zaaien heeft met heel andere dingen te maken. Niet alleen met het voorzien van de nood. Spannend, hè? Ik kan je deze dingen zeggen, omdat ik zie dat ze waard zijn. Ik zat midden in die worsteling. Tiende heb ik altijd gegeven. Van mijn privé. En ook over mijn bruto geld. En dan heb ik nog een paar compassion kindjes erbij, weet je wel. En nog een goed doel hier, daar. En als het offertje rondgaat en je wordt in je hart geraakt, doe je daar aan mee. Zo heb ik altijd geleefd. Ik heb nooit tekort gehad. God heeft altijd voor me voorzien. En dat terwijl mensen me uitlachten toen ik zei, ik ga de wereld in. Ik ga mensen over Jezus vertellen. Ze zeiden, nou, je komt er nog een keer op terug. Dan kan je weer lekker broodjes bakken. Oh, de mensen die dat tegen me gezegd hebben, zijn alles kwijtgeraakt. Geestelijk zijn ze arm. Geestelijk zijn ze arm. En ik ben zo rijk geworden. Ik ben achter Jezus aangegaan. Hij zorgt beter voor me dan wie dan ook had kunnen denken. En ik ben zo dankbaar. En elke keer zeg ik het weer. Ik zeg, lieverd, ik stop met hem. Maar ik ben zo dankbaar. Ik zeg, de Heer die zorgt voor mij. Nou, we gaan door. Dan begin je in de bediening te groeien. En ook vanuit de bediening voel je dat je diezelfde principes gelden. Dat je God moet geven wat van hem is. Ja, dan denk je, ja, hallo, ik stuur al 30.000 euro naar Afrika. Moet ik dan echt nog weer die 3.000 euro aan een ander gaan zitten geven? Dus ik had daar zo mijn vraag tegen. Ik zeg, een heel derde van zijn hele budget. Ik zeg, ik ben geen businessman. Niet alles wat binnenkomt, dat gaat op de berg en dat is voor Bassie. Dat is allemaal voor het Koninkrijk. En ik ben alles kwijt. En aan het einde van het jaar, met de stichting, als je het goed doet, heb je alles wat in is, gaat er ook weer uit. Dus ik zeg, het is niet voor mij. Ik geef al 100% weg. Moet ik dan echt nog 10% aan u geven? Heb je mentors voor? Ik zat aan de lunch bij Pastor Bonke. Pastor Bonke kijkt me aan. Hij zegt, David, zegt hij, do you pay your tithe? Betaal jij die tiende? Ik zeg, ja, ik zeg, betaal mijn tiende. En nee, zegt hij, niet privé, ik heb het over je ministry. Ik zeg, nou, ik geef af en toe daar waar mijn hart, weet je wel, aan mijn hart. Hij zegt, je moet geven. Hij zegt, weet je wel, als je het doet, zul je komen in een cirkel van Gods voorziening. Hij zegt, je stapt in de stroom waarin God werkt. Hij zegt, ga het doen. Oh, ik vond het zo spannend. Ik kwam terug. Ik zei tegen Joyce, bestuursvergadering. Ik zeg, jongens, ik zeg, gaan we doen? Ik zeg, en ik geloofde de Heer. Nou, vrezen en beven hebben het gedaan. En inmiddels hadden we een paar ton omzet. Dus het was ook niet niks. Dus, maar dat zijn we apart gaan zetten. En ik ben het gaan weggeven. En dan komt de beproeving. Want het is altijd zo, je moet door een dood punt heen. Zaad in de grond moet sterven voordat het opkomt. Dus het duurt even voordat je resultaat ziet. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb het een keer geprobeerd, maar het werkt niet. Je moet het de tijd geven. Het duurde bij mij, echt waar, 2 jaar... voordat ik de bovennatuurlijke voorziening in grote kracht zag toenemen. 2 jaar.
Dit was deel 4 van de serie over de economie van het Koninkrijk. De reactie is altijd welkom op info@goandtell.nl. Wil je een keer een spreekbeurt van David live meemaken? Kijk op onze website voor zijn agenda. Je vindt daar ook altijd het laatste nieuws over de komende evenementen of campagnes. goandtell.nl